Goedemorgen allemaal. Heel fijn om weer opnieuw in jullie midden te zijn. Dat is altijd een bemoediging. Hartelijk dank ook Clive voor de uitnodiging. Heel fijn om jullie te mogen dienen deze morgen met het woord. En ik was vanmorgen eigenlijk best wel bemoedigd, want normaal gaan we als gezin naar onze eigen gemeente in de Wijnrank in Leersum. En dan fietsen we vaak door het bos en dan zie je allemaal hardrenners en wielrenners en mensen die sporten. En ook als we de auto pakken over de berg, dan zie je ook allemaal mensen hardlopen en zo. En dan maken we altijd grapjes van, joh, je gaat de verkeerde kant op. Je moet die kant op, je moet naar de gemeente toe. En vanmorgen pakte ik de fiets en ging ik dus op weg hierheen. Dan kom je langs de Brugkerk en de Westerkerk. En het leek wel of half Veenendaal uitgetrokken was om naar de gemeente te gaan. En dat was voor mij echt een bemoediging. Dat ook in deze tijd, dat er nog een klein overblijfsel is. Hè, die nog steeds van de Here houdt en naar de gemeente wil gaan. Goed, ik wil graag met jullie deze morgen een tweeluik doen. En eigenlijk ben ik zelf ook een groot voorstander van systematisch bijbelverklarende prediking. Maar deze onderwerpen die lenen zich er eigenlijk heel goed aan om thematisch behandeld te worden. Dus dat ga ik ook doen vanmorgen. En deze morgen hoop ik met jullie te spreken over, is Jezus de enige weg om behouden te worden? Of zijn er ook nog andere manieren? En dan, als dat zo is, dat Jezus de enige weg is, is het dan ook nodig dat een ieder ook van hem moet horen om behouden te worden? Nou goed, dat is hopelijk voor volgende week. En deze week hopen we ons te concentreren op het vraagstuk, is Jezus de enige weg om voor eeuwig behouden te worden? En ik wil daarmee ook lezen in Handelingen 4. Dus open uw Bijbel maar in Handelingen hoofdstuk 4. En dan lezen we de eerste 12 versen. In Handelingen 4 vanaf vers 1 schrijft Lucas en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden en een aantal mannen werd en aan een en het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een ziekelijke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Tot hier het schriftwoord. Is er meer dan één weg naar de hemel? Is er meer dan één weg door welke de ziel van een mens gered moet worden? Dat is de vraag die ik vanmorgen in jullie neer wil leggen en wil overdenken. En natuurlijk weten jullie daar al lang het antwoord op en ga ik vanmorgen in zekere zin ook niets nieuws vertellen. We geloven als christenen dat de behoudenis, het heil, de redding uit genade alleen, door het geloof alleen en in Christus alleen is. Maar dit evangelie druist wel in tegen de geest van deze tijd. In onze postmoderne samenleving waarin we ons nu bevinden is tolerantie zogezegd de nieuwe deugd geworden. Dat een ieder zijn of haar eigen waarheid heeft over religie en moraliteit wordt van harte toegejuicht. We bevinden ons zogezegd in een postmoderne cultuur waarin er geen morele absolute waarden meer zijn. Wat waar is voor de een, is misschien voor de ander niet waar. Ja, om het maar even in de woorden van Pilatus te zeggen, wat is waarheid? Wat is de wereld waarin we leven? Er is niet één waarheid, één maatstaf. Wat goed voelt, dat is waar. Ons hart is ons leidraad. En deze grote verwarring is jammer genoeg ook de gemeente ingedrongen. En daarom blijft het belangrijk om de exclusiviteit van het evangelie in een inclusieve samenleving te blijven prediken. En dus concentreren we ons vanmorgen op deze belangrijke vraag. Is Jezus de enige weg om voor eeuwig behouden te worden? Met andere woorden, zijn er meer wegen die ons tot God kunnen brengen? Zijn andere religies en de middelen die zij aanwijzen ook toereikend om mensen eeuwig gelukkig te maken? En die vraag is van enorm belang. En al helemaal in deze tijd van tolerantie. Vandaag de dag zijn er heel veel mensen, helaas ook in de christelijke kringen, die zouden ontkennen dat Jezus de enige weg is tot behoud. Jezus is zogezegd de weg voor christenen. Maar in andere religies zijn er andere wegen om bij God in een goed blaadje te komen. En zo de hemel te verdienen. Maar onder christenen is er ook veel verwarring. Het woord evangelisch is zo dubbelzinnig geworden dat het vandaag de dag eigenlijk niet heel veel meer zeggend is. Ergens tussen de 45% en 60% van de zogenaamde evangelische christenen zijn ervan overtuigd dat Jezus niet de enige weg is tot behoud. Prominente evangelische leiders die of helemaal niet geloven dat God mensen naar de hel stuurt, of onderwijzen dat je ook op andere manieren gered kan worden. De Britse theoloog John Hick stelde bijvoorbeeld dat verschillende religies gelijke zijn, hoewel ze elk een ander accent leggen. Hij schrijft in zijn boek Whatever Path Man Chooses Is Mine het volgende. Het christendom is niet superieur, maar slechts één van de deelnemers in de zoektocht naar de behoudenis. En langs welke weg men ook tot mij zal naderen, ik aanvaard hen. Want welk pad ze ook mogen kiezen, het is het mijne. Einde citaat. Met andere woorden, alle wegen leiden naar Rome. Alle religies leiden tot God. Een moslimvriend van mij in Senegal zei op een dag tegen mij, toen we onder de boom Senegalese thee aan het drinken waren, hij zei het volgende. Hij zei, kijk, weet je, we doen allemaal ons uiterste best om God te behagen. Jij doet dat door hierheen te komen, door Jezus te volgen. En wij doen dat door te vasten, door te bidden, door aalmoezen te geven. En uiteindelijk komen we wel allemaal uit bij God, zei hij. En ik daagde hem uit om daar goed over na te denken, want we kunnen als mensen niet zomaar zelf kiezen hoe we tot God komen en hoe we hem aanbidden. En ik gaf hem het voorbeeld van Kaïn en Abel. Alle twee naderden ze wel tot God, maar Kaïn kwam tot God op zijn eigen manier en bracht een ander offer dan Kaïn. Dan God had duidelijk gemaakt. En daarom dat God geen acht sloeg op het offer van Kaïn, maar wel die van Abel. Abel offerde namelijk van de eerstgeborene van zijn kleinvee. Er moest bloed vloeien. Want alleen bloed zou de zonde tijdelijk kunnen bedekken. En tegelijkertijd wilde God daarmee ook vooruitwijzen natuurlijk naar dat ware offer, naar Christus toe. En daarom dat Gods manier zo belangrijk is. We kunnen niet allemaal naar God komen zoals we zelf willen of denken dat goed is. Maar we moeten tot God komen op Gods manier. Dat is heel belangrijk. En zo is er nu ook nog steeds maar één manier om tot God te komen. God heeft een naam gegeven. Dat is ook de titel die ik boven de preek heb gezet. God heeft een naam gegeven. En dat werd ook verteld aan de Joodse leiders in Handelingen 4, die ook hun eigen systeem hadden om het met God op een akkoordje te gooien. We lazen zo net Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. En deze woorden zijn zeer gedurfd, omdat ze recht tegen de leer van de Joodse leiders ingingen. Farizeeërs en Sadduceeën en andere schriftgeleerden hadden dan wel het Oude Testament, maar ze verdraaiden de betekenis daarvan tot een systeem van redding door werken. Ze hadden een eigen manier gemaakt, zeg maar, ook om tot God te komen. Een systeem van zelfrechtvaardiging, terwijl ze dat voor het gewone volk onmogelijk maakten. En deze mannen, Petrus en Johannes, hadden de priesters, de tempelwacht en de Sadduceeën zeer geërgerd, omdat ze het volk onderwezen hadden en iemand genezen hadden in de naam van Jezus. Ze werden geslagen, gevangen gezet, maar het was voor hen een grote eer. Staande voor de hoge Joodse raad vertelt Petrus hun krachtig de enige weg tot behoud. Deze Jezus, zegt hij, vers 11, is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander. De zaligheid, beter vertaald, de behoudenis, het heil, de redding, is in geen ander. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat niemand gered kan worden van zonde, van zijn schuld, van de zondemacht en al haar gevolgen dan alleen door Jezus Christus. Het betekent dat niemand vrede kan hebben met God de Vader, vergeving van zonde kan krijgen in het hier en nu, de eeuwige hel kan ontvluchten in het hiernamaals dan alleen door het plaatsvervangend en verzoenend sterven van de Heere Jezus Christus. En de apostel vervolgt, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Er is geen ander persoon geroepen, aangesteld, verkozen, uitverkoren door God de Vader om zondaars te verlossen dan Jezus Christus alleen. De sleutels van leven en dood zijn alleen in zijn handen. En ieder die gered wil worden moet naar hem toe. God heeft een naam gegeven. Toen de vloed over de aarde kwam in de dagen van Noach, was er ook maar één veilige plek op de aarde. En dat was de plek die de Heer had aangesteld, de ark. Alle andere plaatsen of hulpmiddelen waren tevergeefs. Bergen, torens, bomen, vlotten, boten. Alle andere manieren waren rampzalig. En zo is er ook maar één schuilplaats voor de zondaar die ontsnappen wil aan de toren van God. En dat is bij Jezus alleen. Zo was er ook maar één man waar de Egyptenaren naartoe konden gaan als ze eten wilden hebben in de tijd van hongersnood. En dat was naar Jozef. Genesis 41, 57 zegt zelfs dat de gehele wereld naar Jozef kwam om koren te kopen. Weet je, naar iemand anders gaan zou desastreus zijn geweest. Zo is er ook maar één iemand waar men naartoe kan gaan als hij een hongerige ziel heeft. En dat is naar Jezus alleen. Er was ook maar één woord dat de levens van de Efraïmieten kon redden als ze de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan wilden oversteken. En het gebeurde wanneer vluchtelingen van Efraïm zeiden, laat mij oversteken, dan moesten ze Shibbolet zeggen. Of het anders met de dood bekopen. Zo is er ook maar één naam die ons tot nut is, zo gezegd, als we aan de poort van de hemel staan. We moeten de naam van Jezus noemen als onze enige hoop of voor anders voor eeuwig verloren gaan. Dat is de doctrine van deze tekst. Geen redding dan alleen door Jezus. In hem is er volledige behoudenis voor de allergrootste zondaar. En buiten hem is er veroordeling, eeuwige straf, de hel. Maar dit evangelie wordt niet getolereerd in onze samenleving. Deze exclusieve boodschap van alleen door Jezus is nogal narrow-minded. En toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik denken aan John Bunyan's Christenreis naar de eeuwigheid. U kent het wel. De hoofdpersonage Christen die door het lezen van Gods woord bewust wordt van de zondelast op zijn rug, is juist door evangelist het juiste pad opgestuurd om verlossing te vinden. Ja, Christen heeft zijn zinnen gezet om naar de nauwe poort te lopen en de smalle weg te nemen. De weg van alleen Jezus. Maar voordat hij daar is, komt hij allemaal mensen tegen die hem van die weg wil afhalen. Of weer anderen die hem op een andere weg willen zetten om ook van je zondeschuld af te kunnen komen. Zoals bijvoorbeeld de edelman Wereldwijze. Hij verzekert Christen dat de weg waar hij zich nu op bevindt een ellendige weg is. En hij garandeert hem dat er een veel makkelijkere weg is dan die van evangelist. Een andere weg naar God. Een andere weg naar verlossing. En Christen volgt het advies op van Wereldwijze, maar zijn pak wordt zwaarder en zwaarder. Totdat hij evangelist weer tegenkomt. die hem vervolgens zachtmoedig terechtwijst en hem weer op de smalle weg brengt. De weg naar het kruis van Christus, waar Christen uiteindelijk zijn zondenlast aflegt. Zijn zonden vergeven worden en de mantel van gerechtigheid om hem heen geslagen wordt. Vol vreugde vervolgt Christen dan zijn weg. Ja, de smalle weg, waar beide zijden beschermd worden door een muur. Maar dan komt hij nog hypocriet en formalist tegen, die als dieven en rovers over die muur klimmen. En dus niet via het kruis van Christus, maar op andere manieren de hemelstad willen bereiken. En zo is het ook met onze samenleving, toch? Natuurlijk. De meeste mensen in onze samenleving zijn geestelijke doden, maar ze lopen rond alsof dat ze leven. En een heel groot deel van hen die religieus zijn, denken via allerlei manieren en wegen bij God te kunnen komen. En ook de zoekende wordt het moeilijk gemaakt, net als bij Christen. Velen worden verward en misleid. Maar het zou niet verwarrend hoeven te zijn. De Bijbel is namelijk glashelder. Jezus zei zelf in Johannes 10, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Hij kan het toch niet duidelijker zeggen dan in Johannes 14, waar hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In 1 Korinthe 3 zegt Paulus tegen de Korintiërs, want niemand kan een ander fundament leggen dan al wat gelegd is. Jezus Christus. En aan Timotheus schrijft hij, er is maar één God en maar één middelaar tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus. Dat is de naam die onder de hemel gegeven is. God heeft een naam gegeven. En Petrus zegt tegen Cornelius in Handelingen 10:42 dat God hen bevolen had om tot het volk te prediken en te getuigen dat Jezus degene is die door God is aangesteld over de levenden en de doden. En dan vervolgt hij van hem, dat is Jezus, getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. God heeft een naam gegeven. En de profeten hebben ervan getuigd. Dat ieder die in hem gelooft, dat is interessant. Ieder die in hem gelooft ontvangt vergeving van zonde. Weet je, dit is precies zoals de mensen in het Oude Testament ook behouden werden. Ook zij werden behouden door het geloof. Er is van God altijd maar één weg geweest tot behoud. Van Genesis tot Openbaring is er altijd maar één manier geweest waardoor de ziel van de mens gered kon worden. En dat was door het geloof. En natuurlijk was dat als voorbereiding op de komst van Christus, maar dat was toen nog niet volledig openbaar. Maar het principe van redding door geloof alleen was altijd al daar. Lees Hebreeën 11 van de week maar eens door. Daar zie je al die geloofshelden die wandelden door het geloof. Hebreeën 11 vers 4 zegt bijvoorbeeld, door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. En daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij kreeg het getuigenis dat hij God behaagde. Door het geloof heeft Noach, Abraham, Sarah, Mozes, Rachab. En door de tijd ontbreekt de schrijver van de Hebreeën om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en al de profeten. Alle wandelden zij door het geloof. In de tijd van het Oude Testament moesten mannen en vrouwen zich berusten op de belofte van God. Hoe onvolledig en vaag veel van die beloften ook waren. God had hen door middel van de profeten verteld over de komende Messias. Waar Petrus later ook op inspeelt, dat die ene naam die onder de hemel gegeven is. Het Oude Testament staat vol met beloften. Beloften van de komende Messias, beloften van vergeving. Belofte van een nieuw verbond. Clive las het net ook al met ons. Jeremia 31:31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Nieuw verbond, nieuw testament. En dus de oud-testamentische gelovigen werden gered omdat ze door het geloof vertrouwden op Gods belofte aangaande de Messias. En ook handelden naar alles wat God hen opdroeg te doen. De belofte van vergeving was dan ook gebaseerd op de voorwaarden van het Nieuwe Testament. Alle geredde mensen ooit geleefd, Oude Testament, Nieuwe Testament, zijn allemaal gered door die ene naam die onder de hemel gegeven is. Al deze beloften, afbeeldingen, heenwijzingen, culmineerden in, resulteerden in geloof in die ene naam die onder de hemel gegeven is. De naam van de Heere Jezus Christus. Clive had het net over een blauwdruk. Nou, en dat is waar, die zie je in de schrift. Door de hele schrift zie je die rode draad. De voorzegging al in Genesis 3 van het vermorzelen van de kop van de slang en de hiel van Eva's nageslacht. Of hoe God voorzag in de kleding voor Adam en Eva met dierenhuiden. Het offer van Abel. Abraham die zijn zoon moest gaan offeren en waar God voorzag in een plaatsvervangend offer. Of het paasgaan met het bloed aan de dorpels. Of de wet van Mozes die als een spiegel voorgehouden werd en die ons niet anders kon dan ons doen uitdrijven naar Christus toe, die het einde van de wet is. De hoge priester, het altaar, het dagelijks offeren van duizenden lammetjes. Het heilige der heiligen waar je alleen maar in kon gaan door bloed. Of wat dacht je van de weggaande bok in Leviticus 17, hè? De zogenaamde scapegoat. Ja, de bok waar het lot op viel werd de woestijn ingestuurd en de andere werd geofferd. Of wat dacht je van de koperen slang die Mozes maakte in de woestijn in Numeri 21? En ieder die gebeten was door de gifslang moest kijken naar de koperen slang om genezen te worden. Ja, als je de Bijbel leest van kaf tot kaf, dan zie je heel duidelijk een rode draad of een blauwe druk, hè, die overduidelijk is. Er zijn geen andere wegen. Er is maar één weg, één naam. Jezus zegt in Matthäus 13 tegen de discipelen: veel profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Maar uw ogen zijn gelukkig, omdat ze zien. Weet je, met de komst van Christus is er een groot keerpunt gekomen in de heilsgeschiedenis. Jezus is nu, zoals Piper het zo mooi zegt, de conscious focus of all saving faith. Hij is de bewuste focus geworden van al het reddende geloof, overal ter wereld, onder alle volken. Reddend geloof richt zich nu voortaan op hem alleen. En wat is de omvang daarvan? Nou, Paulus zegt dat hij het apostelschap ontvangen heeft met als doel om geloofsgehoorzaamheid te brengen onder alle volken, onder alle heidenen. Er is geen andere naam onder de hemel en onder de mensen gegeven waardoor we behouden moeten worden. Er zitten twee hele belangrijke zinsdelen in als het gaat om wereldzending. En de eerste is onder de hemel. De behoudenis is geen ander, want er is onder de hemel. Dus niet alleen in Israël, maar onder de hemel. Dat is ook de hemel boven Griekenland en Rome en Spanje. En het tweede zinsdeel is onder de mensen. Dus niet alleen onder de Joden, maar onder alle mensen, overal ter wereld. Dat is een groot keerpunt in de heilsgeschiedenis. God wil dat alle mensen uit alle volken behouden worden. En tot de kennis van de waarheid komen. Dat heeft zijn hart. En dat was natuurlijk Gods verlangen altijd al wel. Maar God wachtte met de volle onthulling daarvan tot de komst van zijn zoon. Paulus schrijft aan de Efeziërs dat er een geheimenis was die voor eeuwenlang geheim gebleven was. Maar nu met de komst van Christus onthuld is aan de apostelen en de profeten. Efeze 3 vertelt het ons in vers 6. Het geheimenis was dat de heidenen nu mede-erfgenamen zijn geworden. Deel uitmaken van hetzelfde lichaam. En ook deel hebben aan dezelfde belofte als Israël. En dat alles is door het evangelie. Piper schrijft in Let the Nations Be Glad: dit bracht in de heilsgeschiedenis een kolossale verandering teweeg. Voor de komst van Christus was een belangrijke waarheid niet volledig geopenbaard. Namelijk dat de volken eenzelfde positie mogen bekleden in het huisgezin van God. Net als Israël. De tijd voor deze openbaring was nog niet vervuld, omdat Christus nog niet vanuit de hemel was geopenbaard. De heerlijkheid en eer van het verenigen van alle volken werd voor hem bewaard. Met andere woorden, God wil dat zijn zoon in het middelpunt van de aanbidding staat. Wanneer mensen uit alle volken gered worden. Gods plan was om een heel nieuw volk te scheppen rondom de Heere Jezus. Met hem als de focus van aanbidding en lofprijzing. Maar dat kan alleen door het evangelie. En daarom dat de volken niet op hun eigen manier kunnen komen. Zoals Kain. Alle andere wegen en religies zijn desastreus. Zijn plaatsvervangend lijden en sterven en zijn opstanding zijn de grond van al het zendingswerk in binnen, buiten en beloofde land. En daarom dat het evangelie verkondigd moet worden aan alle volken. God heeft een naam gegeven onder de hemel en onder de mensen om doorbehouden te worden. De naam van onze Heer Jezus Christus. Goed, laat me afsluiten met 3 praktische toepassingen. En de eerste is, als het dan zo is dat er geen redding is, behalve dan door de Heer Jezus Christus, laten we dan zeker van zijn dat we deel hebben aan dit heil, aan deze redding. En als dat nog niet het geval is, strek je dan hiernaar uit. Laten we niet tevreden zijn door zondag op zondag van hem te horen. Onder het woord te zijn, de waarheid te horen, maar daarbij vooralsnog passief te blijven. Nee, strek je uit naar hem en worstel zo nodig, zoals Jacob met God worstelde, tot de dageraad aanbrak. Totdat je van hem bent. Laat hem niet gaan, tot je van hem bent en hij van jou. Rust geen dag langer, totdat je vrede hebt met God. Jezus zei, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Weet je, als er meerdere wegen waren om voor eeuwig behouden te worden, dan ach, wat zouden we ons druk maken. Maar als het wel zo is, en het is zo, wees dan zeker dat je erop bent. Paulus zei, nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de tijd van het heil. Ten tweede, als het dan zo is dat er geen redding is, behalve dan door de Heer Jezus Christus, laten we dan goed doen aan hen die Jezus niet kennen als hun redder en Heer. Er zijn miljoenen, miljoenen mensen die dood zijn in zonde en overtredingen. Er zijn miljarden mensen in het buitenland die nog nooit van hem gehoord hebben. En miljoenen in ons eigen land. Grijpt dat ons nog wel aan? We zouden medelijden moeten hebben met hen, toch? Als geredde christenen. We zouden voorbeden moeten doen. Gods aangezicht zoeken. In de bres gaan staan voor hen die nog verloren zijn. We zouden ons uiterste best moeten doen nu het nog dag is, toch? Buiten geschikte tijd uit, schrijft Paulus. Geloven we echt dat Jezus de enige weg is? Gelooft u dat? Nou, laten we dan ook leven alsof we dat geloven. Laten we om ons heen kijken in onze families, kennissen en vriendenkringen. En niet doen of dat ze allemaal op weg zijn naar de hemel. G.C. Ryle zegt in zijn apologetisch werk Knots Untied. Hij schrijft daar, en ik hoop dat u het Engels beheert. Hij zegt, let us not be content with their being kind and amiable, gentle and good-tempered, moral and courteous. Let us rather be miserable about them till they come to Christ and trust in him. En dat klinkt misschien erg enthousiast en fanatiek, maar als we echt geloven dat er maar één weg is, nou laten we dan maar enthousiast en fanatiek zijn voor hen die nu nog verloren zijn. En we straks niet te horen krijgen, ik de Heere wilde wel, maar ik vond niemand. Goed, ten derde, en als laatste, als het dan zo is dat er geen redding is, behalve dan door de Heere Jezus Christus, dan moeten we er niet gek van staan te kijken dat ware dienstknechten van God veel over Jezus spreken. De test voor elke dienstknecht die het woord brengt is dit. Predik je Christus? Maak je hem groot? Of ben je vooral jezelf op een voetstuk aan het zetten? Bijvoorbeeld door je eigen intellect. Of door het steeds over jezelf te hebben. Of door continu grappig te willen zijn. Of door altijd maar allerlei actuele voorbeelden te willen geven uit televisieprogramma's en films en muziek, et cetera. Ja, daar hou je uiteindelijk helemaal niets aan over dan alleen maar wereldse kennis. Paulus zegt, nee, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere. Hij is het centrum. Hij moet schitteren. Spurgeon zei het zo: "No Christ in your sermon, sir. Then go home and never preach again. Till you have something worth preaching." Ja, als je voorgaat in de gemeente, moet je je heel goed beseffen dat je op dat moment een spreekbuis bent van de Allerhoogste. En dat betekent dus dat je een hele grote verantwoordelijkheid hebt om niet de mensen naar de mond te praten, nog hun oren te kietelen, nog om jezelf op een voetstuk te zetten, maar Christus te prediken. Paulus zei: "En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd." Dat is de taak van de prediker. We kunnen niet te veel over hem horen, want hij is het centrale onderwerp. De centrale persoon in de Bijbel. En ware kinderen van God kunnen ook niet met minder leven, toch? Zij willen met Christus gevoed worden. Als het goed is, wilt u met Christus gevoed worden. En verlangt u dat de schrift opengaat en op hem gericht wordt. Ja, als God ons toch een naam heeft gegeven om door behouden te worden, laat ons hart dan maar vol zijn van hem. Laten we dan maar veel over hem hebben. Spurgeon zei ook: "Preach Christ. He is the magnet and he will draw his own to himself." Wees jij maar trouw. Heb het maar over mij, zegt de Heer. Ja, als het dan zo is dat er geen redding is behalve dan door de Heer Jezus Christus, laten we deze exclusieve boodschap van het evangelie dan maar blijven prediken in onze inclusieve samenleving. Want God heeft immers een naam gegeven. De naam van onze Heer Jezus Christus. Laten we samen bidden. Ja, lieve trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat we zo deze morgen opnieuw mochten stilstaan, Heren, naar die blauwdruk die u gemaakt heeft in uw woord. Dat u uzelf geopenbaard heeft, Heren, als de weg, de waarheid en het leven. Dat er eeuwige behoudenis is, eeuwige redding is voor onze ziel. Maar er is alleen maar één weg, de smalle weg, door de nauwe poort. Heer, we danken u dat we die kennis hebben en we bidden, Heer, dat we ons hierover opnieuw en opnieuw mogen blijven verheugen. Heer, als we ook nadenken over die miljoenen mensen om ons heen, die op weg zijn naar, ja, een leven buiten God, een leven zonder u. Heren, geef toch dat het ons aangrijpt. Dat we niet iedereen behandelen alsof dat ze op weg zijn naar de hemel. Maar dat we een taak hebben, Heren, om van u te getuigen. Met ons leven, maar ook zeker met woorden. Heren, we prijzen uw naam dat we die kennis hebben. Dat we in een tijd leven waarin we mogen weten dat die redding in de enige en waarachtige Messias is in de Heer Jezus Christus. En dat u dat bewaard heeft, die openbaring, totdat hij gekomen is in deze wereld. En dat al het reddende geloof nu op hem gefocust is. Ja, Heren, de weg naar u is glashelder. En we danken u dat we die mogen kennen. En we bidden ook dat we in deze tijd van tolerantie, en dat we uw naam zullen blijven verkondigen en de mensen op blijven wijzen. Net zoals evangelist in het verhaal van Christen. Heere, help ons. Ja, om die evangelist ook weer te zijn deze week in alles wat we doen. We prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.